Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik jullie allemaal hartelijk welkom in deze dienst, op de eerste zondag van Advent. Hier aanwezig in de kerk of de dienst nu of later meebelevend via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Als u nog onbekend bent in deze gemeente, spreek dan gerust na de dienst mij of iemand anders uit de gemeente aan. Ook is er de nodige informatie te vinden op de website van de RANK. In deze dienst gaat onze wijkpredikant dominee Harald Overheem voor. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bart Oosterom op orgel. En volgens mij Margreet ook op piano. Ja, helemaal goed. Iedereen aanwezig. De bloemen uit deze dienst zullen als groet van de gemeente worden bezorgd bij mevrouw Kerstin Heus. Vanavond is er om 6:30... weer een dienst in deze kerk waarin dominee Hans Schaap uit Rotterdam zal voorgaan. Mijn naam is Jelle Minema en namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Maar niet voordat we aandacht hebben voor het bloemschikking van deze zondag. De eerste advent, dus de eerste kaars is aangestoken. De liturgische kleuren zijn paars. We bereiden ons voor op kerst en gaan op weg naar Bethlehem. Het brood in het stuk verwijst naar de ontmoeting met Rut en Naomi, volgens het kindernevendienstproject. In het midden van het stuk staan vier mensfiguren die de kaarsen vasthouden. Voor wie ben jij een lichtje? Ons aanvangslied, wat wij zo mogelijk staande zingen, is Psalm 149, de versen 1 en 3.
Thank you. Wij mogen vanmorgen onze God ontmoeten in deze dienst. En we zijn een moment stil om ons daarop voor te bereiden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in onze levens en in deze wereld is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Er zijn verschillende psalmen die juist in de adventsperiode extra kleur krijgen en dus tot z'n recht komen. Psalm 149 is zo'n psalm die we net zongen, die je als het ware op een feestelijke manier voorbereidt op de komst van de koning. En psalm 130 heeft weer een andere sfeer, die nodigt je uit om stil te worden en tot inkeer te komen. We zingen psalm 130 vers 1, dan lees ik psalm 24 en daarna zingen wij psalm 130 vers 2. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. Ben je wanneer je de komst van de Heer verwacht. Gelukkig ben je wanneer je hunkert naar bevrijding. Gelukkig ben je wanneer je hoopt op herstel. Wij zingen uit hemelhoog 548, breng dank aan de eeuwige.
Thank you.
bidden met elkaar om het licht van Gods geest. Laten we stil worden. Wij komen tot u, Heer, onze God. Wij komen tot u, Schepper van hemel en aarde. Tot u, de Hoogheilige, de meest nabije die we ons ooit kunnen voorstellen. Wij komen tot u met onszelf, met wie wij zijn, met wat wij meebrengen aan gedachten, indrukken, ervaringen van de dagen die achter ons liggen. Wij nemen mee momenten van verdriet en gemis. Wij nemen mee momenten van hoop en blijdschap. Wij nemen ook onze onverschilligheid mee. Onze argwaan, onze boosheid. Gewoon wie wij zijn. Wij hoeven voor u niets achter te houden. En wij bidden dat dat ons niet beangstigt, maar dat dat ons oplucht. Wij komen bij u zoals wij zijn, maar u laat ons niet zoals wij zijn, omdat uw liefde en uw vergeving toch wel iets aan ons doet. Dat maakt ons andere mensen. Daar bidden wij om. Dat wij, al is het stap voor stap, en soms ook weer een stap terug, veranderd worden door uw goedheid. Dat u bij ons aanwijst wat niet in de haak is. Dat u ons laat zien waarin u ons zegent, waar we talenten ontvangen hebben. En we zijn hier om onszelf weer op te laden. Om gevoed te worden. Om te horen naar een woord van u uit de schrift. Wij zijn hier om te zingen, om stil te worden, om te bidden. En dat met elkaar te doen. Wij kunnen niet zonder de gemeenschap der heiligen. Want u roept ons samen. Wij bidden u, open voor ons uw woorden als wij daaruit lezen. Spreek tot ons en kom met uw Heilige Geest die licht laat schijnen op de woorden die u tot ons te zeggen hebt. Dat bidden wij in de naam van onze Heer en Bevrijder, Jezus Christus, die ons lief is. Amen. Annette zal het kindermoment verzorgen. En mag ik de kinderen uitnodigen om naar voren te komen?
Ja, jullie gaan allemaal wel heel mooi op het bankje zitten. Daar heeft de koster ook de kaartjes neergelegd. Maar vandaag mogen jullie hier komen. Bij de tafel. En als de grote kinderen nou een beetje op het trappetje blijven staan, dan kunnen de kleine kinderen ook aan deze kant. Kunnen jullie het allemaal zien? Kom maar. Ja, loop maar rond. Deze kant op. Ja, dat is een goed idee. Maar dan sta ik met mijn rug daar naartoe. Dus ik blijf lekker hier staan. Kan iedereen het zien? Pim, kun jij het zien? Kom maar, zet hem maar neer. Kun je nog aan deze kant? Ja, hey, luister eens. Vandaag gaan we beginnen met het kerstproject. En wacht. La la la. Kijken doe je met je. Juist. En nu? Luister, jullie hebben geholpen. Een tijdje geleden hebben jullie mij geholpen en Julia met het plakken van de schaapjes, weet je nog? En met de bomen en de struiken. Ja, en nu is het Bethlehem geworden. Maar het is tenminste, dat stelt het voor, hè? Ik denk dat het Bethlehem is. Nou, is het alleen nog een beetje stil in de stad. En elke week dat het kerstproject hier staat, komen er mensen in de stad wonen. Nou heb ik hier twee mensen, die komen vandaag in de stad wonen. Oh, kijk, daar hebben ze een mooie foto gemaakt. Er komen twee mensen in de stad wonen. Eén iemand is al een beetje ouder, die heeft ooit al eens in Bethlehem gewoond. En die komt nu weer terug. Jij weet het, hoe heet die mevrouw dan? Ja, Jozef en Maria komen ook, maar die hadden nog nooit in Bethlehem gewoond, hè? Die... Jozef ook niet, Jozef woonde in de... Ja, ja, nee. Dat hoor je over een paar weken. Jozef kwam niet uit Bethlehem, dat was zijn voorvader, koning David. Maar wie heeft er, het is een wat oudere mevrouw en een jong meisje. De oudere mevrouw heeft al eens in Bethlehem gewoond, die gaat nu weer terug. En het jonge meisje heeft er nog nooit gewoond. Naomi hoor ik hier, heel goed. Is Naomi dan het jonge meisje of de oudere mevrouw? De oude mevrouw. En wie is dan het jonge meisje? Rut. Heel goed. Pim, kun jij voor mij even dit poppetje, deze, ja, even bij het huisje zetten. Ik denk dat, ja, precies. Ja, je kiest gelijk het goede huisje. Ja. Daar wonen Rut en Naomi. Kijk, hier heb ik Naomi nog. Die zetten we dan hier neer. Ja, dan zetten we die daar beneden neer. Zo, oké. Nou, kijk, de eerste bewoners zijn gearriveerd. En er hoort ook nog iets bij. Kijk, wat is dit? Brood, precies. Zal ik eens wat verklappen? Wie weet dat? Wie weet wat het woord Bethlehem betekent? Een bed. Ja, maar Bethlehem is niet Nederlands. Bethlehem is Hebreeuws. Wat zou het betekenen? Het heeft met brood te maken. Bethlehem betekent huis van het brood. En wat brood te maken heeft met het verhaal van vandaag? Nee, het huis is niet gemaakt van brood. Het is niet echt. Maar luister, vandaag ga je horen waarom Bethlehem huis van het brood heet. Ik leg het op het dak, het brood, zo. Dan mogen jullie... Niet op de poes, nee, ja, sorry. Ja, misschien denkt u, waar hebben de kinderen het allemaal over? Er is inderdaad een poes. Dus als jullie denken van, waar gaat het over? Kom vooral ook even kijken naar de dienst. Wat hier allemaal gebeurt. Want niet alles is op een foto te vangen. Als jullie nu even gaan zitten, dan is het tijd voor het kinderlied. En dat komt op de biemen. En het kinderlied, dat zingen we mee met een filmpje. En als we gewoon heel goed oefenen, dan kunnen we het met kerst uit ons hoofd. Dan hebben we geen filmpje meer nodig. En de link naar het filmpje staat iedere zondag in de zondagsbrief. Dus jullie kunnen thuis ook heel goed meezingen en oefenen. Wie heeft er nog geoefend thuis? Nog niemand geoefend thuis? Nou, papa's en mama's. Komende week het linkje graag.
Thank you.
Tot straks. Veel plezier.
We lezen met elkaar twee gedeeltes uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is Zacharia 14, vers 1 tot en met 11. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem te strijden te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen de volken aanbinden, net als wel eer. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens, dat zich zal uitstrekken tot aan Azel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. Op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de Oude Poort, de Hoekpoort, en van de Gananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen, zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen. En dan lezen we uit Openbaringen 11, vers 15. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld en dat van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.
We zingen met elkaar lied 462. Zal er ooit een dag van vrede zijn? Na de verkondiging zingen wij uit Hemelhoog 721, Er is een dag. De samenvattingen liggen klaar en verschijnt straks ook in de rank-app. Zacharia 14 is veel te groot voor één preek. Sowieso voor ons bevattingsvermogen. Dus volgende week, zondagavond, zal ik er nog een keer over preken. Niet dat het daarmee uitgeput is, integendeel. Maar zal de preek meer een bijbelstudie karakter hebben, zal ik specifiek op een aantal teksten ingaan. Ik zal wat meer over Jeruzalem zeggen. En ik zal ook wat meer vertellen over de vervulling in Christus. Maar dat is volgende week. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De profeet zegt iets vreemds. Daar is hij natuurlijk profeet voor. Hij zegt: pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Vers 7. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Dat klopt natuurlijk niet, wat hier staat. Want als het avond wordt, dan wordt het donker. En op de avond volgt onvermijdelijk de nacht. Het is nacht geworden over onze wereld. Dat staat haaks op dat hoopvolle dat de profeet ons voorhoudt. In de avond zal er geen licht gloren. Dan is de zon juist ondergegaan. De zon is ondergegaan voor die tientallen miljoenen mensen die op de vlucht zijn geslagen. De zon is ondergegaan voor die vele Gazanen en Israëlieten die getraumatiseerd zijn geraakt. De zon is ondergegaan voor hen die verwikkeld zijn in een moeizame relatie. De zon is ondergegaan over die tiener die geen licht in de dag meer ziet. De zon is ondergegaan over hen die God kwijt zijn. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren, zegt de profeet. Dat klopt natuurlijk niet. Althans, het is niet onze ervaring. Zo'n omkering, zo'n verandering als die de profeet schetst, is onvoorstelbaar en ondenkbaar. Waarom zou het licht doorbreken als de avond valt? Kan toch niet? Je kunt er wel naar verlangen, maar diep van binnen weet je dat dit toch niet gaat gebeuren. Het is de angst dat de duisternis blijft. Je ziet deze om je heen. En als je eerlijk bent, zie je deze soms ook in jezelf. Er zijn momenten, o zeker, dat je de duisternis bestrijdt, dat je je daartegen verzet en dat je denkt, ik wil mijn licht laten schijnen om me heen en dan hoop je dat iemand anders zich daar wat aan verwarmt. En als dat gebeurt, dan ben je ook dankbaar. Maar in die end weet je dat op de dag altijd de avond valt en onvermijdelijk de nacht komt. Het licht wordt altijd gevolgd door de duister. Ja, en na die nacht, als je wakker wordt, dan weet je, de dag breekt weer aan, maar die duurt nooit langer dan 12 uur. Dan wordt het weer avond en nacht. Het is haast een eindeloze, treurige herhaling. De duisternis keert altijd weer terug, is goed beschouwd nooit weg geweest in deze wereld en in jezelf. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren, zegt de profeet. Ja, dat klopt natuurlijk. Waarom? Nou, omdat, al dus de profeet, God vecht om licht. God vecht om licht. Hij gaat de strijd met de duisternis aan. Daarom is dit, Zacharia 14, zo'n woeste passage. God is een heilige strijder die optrekt tegen alles wat duister is in dit bestaan. Voor God gaat dat liedje niet zomaar op van laat zo je licht maar schijnen. Nee, God is het licht in eigen persoon en hij zet dat licht als een wapen in tegen de duisternis. Om daar het gevecht mee aan te gaan. God vecht om het licht. Zo is God. En laat het niet maar gebeuren. Dit laatste hoofdstuk laat daarover geen misverstand bestaan. Taylor Swift. Ik weet niet hoe vaak je naar Taylor Swift luistert. Zingt in een van haar liedjes. There is no morning glory. There is no morning glory. Geen ochtendgloren. Geen bloemen die openbreken. Geen licht dat doorbreekt in dit bestaan. Nou, daar denkt de profeet anders over. Hij zou zingen. There is a morning glory. Als God vecht om licht, dan gloort er hoop. Een woeste passage is dit laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Zacharia. Even hoofdstuk 14 heel in het kort. Ik zou bijna zeggen een best wel ingewikkeld onderwerp in één minuut, zoiets. Dan weet ik gelijk wat jullie allemaal kijken op zaterdagavond. Hoofdstuk 14 in het kort. Het gaat over de bevrijding van Jeruzalem. Jeruzalem dat bedreigd wordt door andere volken. En God gaat strijd aan met deze volken. En dat gaat gepaard met allerlei kosmische verschijnselen. Zoals het splijten van de olijfberg. Waterstromen uit Jeruzalem over een land dat ineens vlak geworden is. En wie verder leest in dit hoofdstuk zal een gevoel van walging ook niet kunnen onderdrukken. Wegterende lichamen en rottende ogen onder de volkeren. En tot overmaat van ramp stuurt God ook nog paniek en angst onder de volken. Zodat ze met elkaar slaags raken. En dan ineens, blijkbaar zijn er overlevenden uit deze volkeren die zich hebben omgekeerd en naar Jeruzalem optrekken om daar samen met Israël die ene God te aanbidden en het loofhuttenfeest te vieren. Er voltrekt zich in hoofdstuk 14 van Zacharia een beweging van de einde der aarde naar het centrum. In aanval en in aanbidding. Twee bewegingen. In aanval en in aanbidding. En allebei gericht op dat centrum. In de Bijbel gaat het nooit alleen maar over Israël. Altijd weer zijn de volken in beeld. Altijd weer wordt gesproken over de gehele aarde. God is namelijk niet de stamgod van een klein volkje daar ergens aan de Middellandse Zee, een stamgod die te verwaarlozen is. Nee, hij is de schepper van de hemel en de aarde, die om zo te zeggen ergens moet beginnen. En begint dus bij Israël, dat volk in zijn hart opsluit en van daaruit de volken probeert te bereiken. Wie de belofte aan Abraham leest, namelijk dat in hem alle volkeren op de aarde gezegend zullen worden, vraagt zich af, als je nog niet beter weet en nog niet verder hebt gelezen, hoe dat gerealiseerd gaat worden, die belofte aan Abraham. Wie Zacharia 14 leest, verliest alle naïviteit. Dit gaat gepaard met strijd. En ook al is deze profetie geschreven voor de komst van Jezus Christus, ze schetst nog steeds hoe het na zijn komst in de wereldgeschiedenis eraan toe zal gaan. En ook al vindt deze profetie zijn diepe vervulling in de komst van Christus, dat wil niet zeggen dat na hem de storm is gaan liggen. Integendeel, het gaat er in onze wereld nog steeds wild aan toe. We vragen onszelf wel eens af, waarom is het toch dat God al die oorlogen toelaat in deze wereld? Ik heb eens even opgezocht. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er al 200 gewapende conflicten wereldwijd geweest. En dat getal loopt natuurlijk alleen maar op. Dit was dus een vraag die bij me opkwam. Waarom laat God al die oorlogen toe? Toen ik deze week met Zacharia 14 aan de slag ging. Want ik lees in Zacharia 14 zelfs dat God meedoet aan zo'n oorlog. Dat is wat. Het is niet zomaar dat hij het toelaat. Dat je denkt, hè? Hij doet er actief aan mee. Ik word altijd heel argwanend wanneer politieke leiders God in hun eigen kamp trekken. Zo sprak George W. Bush ooit over de as van het kwaad na die vreselijke aanvallen op de Twin Towers, 9/11. De as van het kwaad. Zij zijn de good guys en zij daar in Iran en omstreken zijn de bad guys. Maar of Amerika nou altijd zo'n lievertje is. En irriteren wij ons ook niet mateloos aan Poetin, die de kerk en dus ook God voor het karretje spant dat volgeladen is met idealen over een groot Rusland. En tegelijk, aan de andere kant, in de bevrijdingsdienst op 9 mei 1945, die datum mag je gerust onthouden, de Nationale Bevrijdingsdienst in Nederland, in Amsterdam, op 9 mei 1945... preekt de Nederlands meest invloedrijke theoloog van dat moment, Miskotte, over het thema Gods vijanden vergaan. Dat is ook wat. En dat had ieders instemming. Want wat waren wij maar wat blij dat Nazi-Duitsland was verslagen. De geschiedenis is niet neutraal en God is dat al helemaal niet. Over scheidsrechters zeggen wij wel eens, die is partijdig. Nou, wees maar blij dat God partijdig is. De profeet presenteert hier een visioen over een toekomstig, gewelddadig ingrijpen van God. Hij houdt zich blijkbaar niet afzijdig, onze God. Hij gaat het gevecht aan met de duisternis, met de krachten, zelfs met die landen die zijn koninkrijk en zijn stad van vrede, Jeruzalem, niet pruimen. Zonder strijd gaat het blijkbaar niet. Ja, ik zeg dat niet makkelijk, maar ik vind het ongelooflijk dat het niet zonder strijd gaat. Blijkbaar rolt de geschiedenis van deze wereld niet als vanzelf met goede bedoelingen en met mooie dromen de hemel in. God gaat de strijd aan, omdat hij boos is over zoveel onrecht. Ik lees er maar even een stukje van. Iets uit een boekje van de... Misschien ken je hem, de Kroatische theoloog Miroslav Volf. Is dus groot geworden in het voormalige Joegoslavië, met alle ellende die in de jaren 90 daar heeft plaatsgehad. Ik dacht altijd, zegt hij, dat toren niet gepast was voor God. God is toch liefde? Mijn laatste weerstand tegen het idee van Gods toorn sneuvelde in de oorlog in het voormalige Joegoslavië, de regio waar ik vandaan kom. Volgens sommige schattingen werden er 200.000 mensen vermoord en moesten meer dan 3 miljoen mensen vluchten. Mijn dorpen en steden werden verwoest. Mijn mensen werden dag in dag uit gebombardeerd. Sommige van hen werden op ondenkbare wijze misbruikt en mishandeld. En ik kon me niet voorstellen dat God niet kwaad was. Of denk eens aan Rwanda in het laatste decennium van de vorige eeuw, waar 800.000 mensen in 100 dagen dood werden gehakt. Hoe reageerde God op de slachtpartij? Door de boosdoeners te vertroetelen als de opa die hij is? Door te weigeren het bloedbad te veroordelen en in plaats daarvan de goedheid van de boosdoeners te bevestigen? Was God niet woedend op hem? Hoewel ik vroeger klaagde over het onfatsoenlijke idee dat Gods toren er zou kunnen zijn, ging ik nu geloven dat ik juist in opstand zou moeten komen tegen een God die niet toornig werd bij het zien van het kwaad in de wereld. God is niet toornig ondanks het feit dat hij liefde is. God is toornig omdat hij liefde is. Een getuigenis uit het voormalige Joegoslavië. Dus, andere vraag. Waar zouden wij zijn als God niet zou ingrijpen in deze wereld? Hoe zou gerechtigheid kunnen plaatsvinden voor al die slachtoffers wanneer God het niet voor hen zou opnemen? Hoe zou Gods belofte aan Abraham ooit vervuld gaan worden wanneer God daar zelf niet voor zou zorgen? Wat zou er van Jeruzalem overblijven als het een speelbal blijft in de handen van de volkeren? En daarom, aldus de profeet, komt er zo'n dag dat God zich mengt in het gewoel van de volkeren. Joden en christenen kijken samen uit naar die ene dag. En juist vanwege de vele lagen in die profetie, historische verwijzingen, ingewikkelde vertaalproblemen, allerlei beelden die over elkaar heen tuimelen, lezen we Zacharia 14 niet als een spoorboekje over hoe het exact allemaal zou gaan. Maar er is als het ware een visioen in deze profetie in vers 9 die daar bovenuit torent. Een visioen waarin de profeet zegt dat er een dag zal komen dat God koning zal zijn over de hele aarde. Die ene dag, zegt de profeet, die ene dag dat God koning zal zijn over de hele aarde. Dat vers vindt zijn diepe vervulling in Jezus Christus. Hij is nu al koning, daarom lazen we Openbaring 11, vers 15. Maar tegelijk is deze profetie nog lang niet uitgeput, om zo te zeggen. Het doet ons verlangen naar meer, naar veel meer. Op die dag, dat is zo'n woordje dat er ook uitspringt in deze profetie. Op die dag. Het is een bijzondere uitdrukking. Het is niet zomaar een dag. Bijbelschrijvers hebben het vaak over op die dag. Je zou er haast overheen lezen. Op die dag. En in Zacharia 14 komt op die dag 7 maal voor. En door het 7 keer te gebruiken, neemt hij ons als het ware mee in zijn eigen verlangen, in zijn eigen hunkeren naar die dag. Je weet wel, die dag dat God zal ingrijpen en dat hij zijn rijk definitief zal vestigen, dat de duisternis overwonnen is en dat hij zichtbaar koning is, het is nu nog verborgen, over de gehele aarde. En het is ook nog eens mooi opgebouwd, want de profeet noemt het 7 keer op die dag en precies in het midden, dat vers, op die dag zal God koning worden over de hele aarde. Op die dag. Dat is dus de dag waarop tegen het vallen van de avond, ik begon ermee, weer licht zal gloren. Dat is een dag die niet gevolgd wordt door de nacht. Dat moet wel een hele bijzondere dag zijn. Het is de laatste dag van de wereldgeschiedenis, zoals deze ook een eerste dag had. Er is ooit een eerste dag geweest in de geschiedenis van deze wereld. In het begin schiep God de hemel en de aarde en vervolgens het licht en scheidde hij het licht van de duisternis en dat noemde hij de eerste dag. Ook dat was een vreemde dag en een dag die voor ons onvoorstelbaar was. Het was een dag die, om zo te zeggen, geen gisteren had. Er gingen geen dagen en weken en maanden aan vooraf, aan die allereerste dag in de wereldgeschiedenis. En zo ook met de laatste dag. Dat is een dag die, om zo te zeggen, geen morgen heeft. Dat wil zeggen, op de laatste dag volgen geen dagen zoals er normaal allemaal dagen in een week zitten. Na deze laatste dag geen woensdag of donderdag of vrijdag of welke dag dan ook, want dan is zijn eeuwig rijk van vrede en gerechtigheid definitief doorgebroken en volle realiteit geworden. Dat is het visioen. Het is wat. Er wordt iets geschetst, zo'n dag, op die dag. Dat is onwaarschijnlijk. Ik hoop dat dat iets in je raakt, dat je denkt, hé, maar dat prikkelt mijn verlangen, mijn hunkeren. Dat stuwt me naar voren. Daardoor word ik niet onverschillig of zit ik niet bij de pakken neer. Daardoor kan ik nu al iets zien van Gods goedheid en van zijn licht in deze wereld. Die dag. Zo handelt God in onze geschiedenis met deze wereld, met zijn volk en met zijn kerk. Er is een eerste dag en een laatste dag, een begin en het einde, en wij bevinden ons daar ergens tussenin. Aan de achterdeur, op de eerste dag, staat God. Aan de voordeur, de laatste dag, staat God. En waar hij op de eerste dag het licht van de duister scheidde, zal hij op de laatste dag de duister definitief overwinnen. En zal er alleen maar licht zijn. De voorkeur of de voordeur van die laatste dag staat al op een kier. Er schijnt al licht naar binnen. En zeker, het schemert nog. Het is nog donker en somber op zoveel plekken. En daarom kunnen wij als kerk eigenlijk alleen maar licht laten schijnen. Oh, wat is er veel licht nodig in deze wereld. Wat is er veel licht en warmte en liefde en goedheid en genade nodig in deze wereld. Maar dat kunnen we alleen doorgeven als wij leven in de verwachting van zijn komst. De dag waarop God een einde zal maken aan alle duisternis. Hij zal die strijd aangaan die wij nooit hadden kunnen winnen. Lof zij u Christus. Amen. We zullen met elkaar bidden en danken. Er is ook voorbeden gevraagd voor Monique en Hugo Oskam. Afgelopen week is de moeder van Hugo overleden. En wij zullen voor hen en voor jullie kinderen en de familie bidden. We zullen voor iedereen bidden die iemand heeft moeten missen in de afgelopen week. En ik zou ook graag voorbeden willen doen. Ik las dat in de zondagsbrief voor de kindernevendienst. Dat ze mensen zoeken om mee te draaien in de leiding van de kindernevendienst. Dus daar zal ik ook voor willen bidden. Laten we stil worden en bidden met elkaar. Heer onze God, wij zijn ook wel wat overweldigd door die grote teksten, door die enorme profetie, dat klinkende visioen uit Zacharia 14. En het zal nooit anders zijn dat uw ingrijpen in deze wereld ons verstand en onze verbeelding verre te boven gaat. Maar u merkt het ook aan ons, hoezeer wij daarnaar kunnen verlangen, naar licht, naar heling, naar shalom, naar rust. Er is zoveel op deze aarde dat schreeuwt om uw komst, uw ingrijpen. En we weten, daar leven wij van uit, dat u al in Christus naar ons toegekomen bent. Dat u deel uitmaakt van ons bestaan. En dat u ons aanzet om licht door te geven. Maar deze wereld veranderen, dat kunnen wij niet. Dat ligt in uw handen. Wij bidden dat onze verwachting nooit zal uitdoven. En wij bidden dat ons verlangen nooit bleek zal worden. Maar dat het blijft tintelen. En dat het ons zo gaande houdt. In leven, in geloven, in bidden, in spreken, in handelen. Wij bidden ook dat wij leren omgaan met gebrek en met duisternis en met tekort. Want soms wordt dat ons te veel. Houd ons dan vast. En neem ons mee door uw geest. Laat ons zien waar wij licht mogen verspreiden. Waar wij de naam van Jezus mogen uitspreken en mogen uitleven. Hij, de redder van deze wereld. Wij bidden u voor Israël, voor Jeruzalem, voor uw volk. Hoe zal het verder gaan? U sloot het ooit op in uw hart om van daaruit de wereld te bereiken. Heer, laat uw volk niet los en laat ons niet los. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem, de vrede van Jezus, de Messias. Vrede voor Joden en Gazanen. En wij weten hoe ver weg dat allemaal nog lijkt. Niet alleen daar, maar ook hier, waar mensen tegen elkaar opstaan, waar antisemitisme aan de orde van de dag is, waar verdeeldheid is en haat over en weer. Wij dragen dat alles aan u op. Wij bidden u voor deze wereld. Houd haar vast en ontfermt u zich. Ontfermt u zich over ons. In de weken die we ingaan, die we misschien kleuren met prachtige warme kleuren, maar misschien zien we er ook wel wat tegenop, tegen deze decembermaand. Omdat dat momenten geeft van eenzaam zijn en gemis, vaak wat meer dan in andere maanden. Draag ons dan door deze maand heen. Wij bidden u voor allen die leven met gemis. Wij bidden u voor Hugo en Monique en hun kinderen en de familie die hun moeder moeten missen. Het was goed zo, maar zij zal gemist worden. En wij bidden dat de herinnering aan haar ook tot zegen zal blijven. Wij bidden voor ieder die iemand moet missen, die zo plotseling is weggevallen, dat ook de herinnering aan hem of haar tot zegen zal blijven. Wij bidden u voor jonge gezinnen, voor een leven in drukte en jachtigheid. Wij bidden voor rust en verbinding in deze gezinnen. Wij bidden voor onze kinderen en voor tieners dat zij de weg met Jezus ontdekken. En geef mensen om hen heen die hen daarin voor kunnen gaan. Wij bidden u ook voor de leiding van de kindernevendienst en willen u bedanken voor al die tijd die zij daarin steken en dat zij iets mogen doorgeven aan jonge kinderen. En wij bidden dat er ook versterking zal komen vanuit de gemeente, zodat met meer mensen deze kindernevendienst kan doorgaan. Wij komen tot u in de stilte en bidden u dat u luistert naar ons in de stilte. Bidden wij met elkaar de woorden die u ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk of wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gelegenheid is er om gaven te geven. Geef met een gul hart en weet dat je gaven gezegend zullen worden. Ik wijs nog even op de missionaire maand in januari. Het moet nog kerst worden. Maar ook januari komt eraan, waarin een mooie expositie zal getoond worden over foto's en beelden van onszelf die iets vertellen over je eigen ervaring, wat je hebt gezien of meegemaakt hebt met God. Mocht je nog iets in willen sturen, doe dat graag. En ik wil vragen om na de zegen nog even te gaan zitten. Dus een kort filmpje en daarna gaan we de lang verwachte koffie. Voor nu ontvangen wij de zegen van onze goede God. Ontvang deze met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.
Ja, dat is een rijke interactie.